Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger is broeder Ouwehand en onze organist is vanochtend Bert Howard. Ik heb één korte mededeling van huishoudelijke aard. Volgende week, 8 augustus, hopen we het Heilige Avondmaal te vieren met dominee Maliepaard. U bent er van alle hartelijk uitgenodigd. Deze dienst willen we graag beginnen met het Evangelisch Liedboek, gezang 356, de liederen 1, 2 en 3. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Zullen we een moment stil zijn voor God onze Heer? Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 89, 1, 7 en 8. 1, 7 en 8 van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, zullen we met elkaar bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we op dit uur, als het ware, even bij u mogen zijn. We weten wel dat u overal bent. En zeker daar wilt zijn waar de twee of drie in uw naam aanwezig zijn. En daar voldoen we aan. Heer, dank u wel dat u tot ons wil komen en tot ons wil spreken. En er zit heel weinig in onszelf dat dat rechtvaardigt. Maar er zit heel veel in u, Heer. Heel veel liefde en heel veel genade. En heel veel trouw. En daar danken we u voor. Dat u het ons wil geven. Om met uw kind, om bij uw kind te zijn. Om met u te mogen leven. Vandaag en al onze dagen. Geef het ons, Heer, als we nog vol zitten met wat we deze week hebben meegemaakt. Of nog vol zitten met gisteravond, of wat er vanochtend nog gebeurde. Geef het ons, Heer, dat we ons daar wat van los kunnen maken. En dat we ons dit uur kunnen concentreren op wat u zegt. En hoe u bent. Heer, dank u wel. Dat we mogen vertrouwen dat we op u nooit vergeefs onze hoop stellen. Dank u wel dat u trouw bent. Zo trouw dat u ons er doorheen trekt, door het leven van alle dag, tot dat we u zullen zien. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. We willen eerst zingen van gezang 192. Gezang 192, 1, 2, 5 en 6. Na de lezing van de Wet des Heren zingen we van Psalm 99. Psalm 99 tot de aangegeven drie versen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw stenen woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We gaan zo lezen uit de Bijbel en daaraan voorafgaand wil ik graag kort met u bidden om de opening van het woord. Trouwe Vader in de hemel, als uw woord openen, geloven we dat u daardoor wil spreken. Dat uw woorden levende woorden zijn voor ons vandaag, hier en nu. Dat woorden uit het jaar 0 zeggingskracht hebben in het jaar 2010. Maar dan moet u er wel in meekomen, Heer. Want zonder uw geest zijn de dode letters op papier. Wilt u werken onder ons? Wilt u uw woord tot een levend woord maken? Dat bidden we u uit genade. Amen. Oké. We lezen vandaag uit Matteüs 7. Matteüs 7 vanaf vers 1 tot 12. Matteüs 7. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 81, de versen 8, 9, 10 en 11. De aangegeven vier versen uit Psalm 81 na de schriftlezing en voor de verkondiging. Matteüs 7 vanaf vers 1. Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmee gij meet, zult gij gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen ogen bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden, en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen. Opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Bid, en u zal gegeven worden. Zoek, en ge zult vinden. Klop, en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, die zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel geslecht zijt, goede dingen weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Alles nu wat gij wil dat u de mensen doen, doe gij hun ook al dus. Want dit is de wet en de profeten. Gemeente van de Heer, we leven in een tijd van televisiedemocratie. Alles wordt geregistreerd. Als we... Ja, hij stopt ook even. Oh, oké. Okay. Ja, we gaan het weer proberen. Alles wordt geregistreerd. Als we de leiders van politieke partijen een paar dagen kwijt zijn omdat ze achter de schermen willen onderhandelen, dan zijn we helemaal van slag. En constant hebben ze daar in Den Haag de camera's en de verslaggevers achter zich aan. En van alles wordt aan politici gevraagd. En de antwoorden die ze geven, die worden vervolgens nabesproken. Wie praat met wie en wat vindt de ander daar nou weer van? Wat betekent dit als zij dat zegt? En dan zal hij wel verontwaardigd zijn, toch? Dat is daar in Den Haag. Ander voorbeeld. We hebben een maandje geleden het WK achter de rug. En bijna iedere avond was er een wedstrijd voor de liefhebber. En we zaten er bovenop en vanaf de bank hadden wij heel goed door wie er goed was en wie niet. En de keeper had dit moeten doen en die aanvaller had dat moeten doen. Die had echt actiever moeten zijn. En dan waren de analyses in de pauze, in de rust en na afloop. En die duurden vaak langer dan de hele wedstrijd. En alle deskundigen konden zo hun mening kwijt. Maar ook de man in de straat, die vond er iets van als hij de microfoon onder zijn neus kreeg. En voor een bekende Nederlander is het vaak belangrijk dat hij in beeld blijft. Populariteit en zichtbaarheid, die hangen nauw samen. Dus werkt hij mee aan artikelen in roddelbladen over zijn of haar huwelijk. En verschijnt hij af en toe in een showprogramma op de televisie. Want dan kan hij tenminste zelf nog een beetje bijsturen. En kan hij tijdig ook vervelende roddels de kop indrukken. En er zijn kinderen tegenwoordig, als je daaraan vraagt wat wil je later worden, dan zeggen ze ster, een bekende Nederlander. En ze kijken er blijkbaar af van ouderen. Want veel mensen willen zo hun momentje van bekendheid. Dat iedereen ze even bewondert, of grappig vindt, of bijzonder, of rijk, of mooi. Dan is het maar de vraag of dat nou zo'n slimme carrièrekeuze is. Bekend of beroemd willen zijn, want roem is vluchtig. En bij sommigen gaat het een leven lang mee, maar bij de meesten is het opkomen, blinken en toch weer redelijk vlot verzinken. Het kan zo weer weg zijn. En met al die camera's op je gezicht kan een hele kleine misstap al gauw uitvergroot worden en kan je al heel snel te kijken staan voor iedereen. Ja, en dan leert de ervaring dat wij niet zo barmhartig zijn daar op de bank achter de televisie. Leedvermaak ligt op de hoek. Om de hoek en mensen zeggen, ja, tja, ik heb hem nooit zoveel gevonden. Of ja, het is toch wat, je denkt dat die mensen alles hebben, maar nou zie je maar. Nou doen ze dit, onbegrijpelijk. Het oordeel ligt blijkbaar zo klaar. Ik sprak een Nederlandse van de week die een paar jaar in het buitenland heeft gewoond en nu hier weer een maandje terug was. En ze zei, nou wat als je weg bent geweest echt opvalt, is dat iedereen in het land vindt iets. En vindt het ook nog nodig om dat te zeggen. Gelijk de mening klaar. Ook als een afkeuring, gewoon zeggen. Ja, die ander moet maar begrijpen en die moet het ook maar accepteren. Ik mag dat toch vinden. Wildvreemde mensen maken hier soms luid en duidelijk bekend, zei ze, wat ze van je vinden, zonder dat jij erom gevraagd hebt. Blijkbaar is dat belangrijk hier. Je mening klaar hebben en die te pas en soms te onpas uiten. En in het gedeelte wat we gelezen hebben, geeft Jezus een hele simpele aanwijzing voor ons gedrag. Hij zegt, dit is hoe ik wil dat je in de wereld staat. Niet in de eerste plaats als een luidruchtige Nederlander. Hij zegt hier, let nou eens op je kritische woorden en op je kritische geest. En die kritische geest van je, die heeft de neiging van een boemerang. Die slaat weer op jezelf terug. Want dacht je nou echt dat je straffeloos een ander kan bekritiseren en dat die ander nou nooit eens naar jou mag kijken? Echt? Vind je dat nou zelf ook niet een beetje naïef? Dit gedeelte staat meerdere keren in de Bijbel en in Lucas 6 worden deze woorden van Jezus ook geciteerd. En daar schrijft Lucas erbij, want een discipel staat niet boven zijn meester. Als je Jezus hebt leren kennen en als je hem wil volgen, in je leven, dan moet je één ding weten. De meester is barmhartig, door en door. Dat is niet soft en dat is niet lui en dat is ook niet onverschillig. Dat is heel wat anders. Barmhartig zijn is die ander met een warm hart aankijken en weten dat ook die persoon, net als jij, moet leven van Gods genade. Alleen daarvan. Die ander en ik. Allebei dus. Hij niet meer dan ik, maar net zo goed als ik. Dus voordat je iemand beoordeelt, moet je eerst eens goed naar jezelf kijken, zegt Jezus hier. Je kunt je soms druk maken over de splinter bij die ander. Maar als je die balk bij jezelf niet eens door hebt, ja, dan is dat natuurlijk wel een hele gekke vertoning. En eigenlijk, zegt hij, het is gewoon huichelachtig. En als onze meester nou barmhartig is naar ons, ja, wat zegt dat dan over hoe wij moeten zijn? Kritisch zijn, oké, maar wel met zelfkennis. Het gaat niet aan om de ander ongenadig de waarheid te zeggen. En nou is ondertussen het woord van Jezus, denk ik, niet bedoeld om ons het idee te geven dat het maar het beste is om je totaal niet met een ander te bemoeien. Onder het mom van, nou, ik hou er niet van dat een ander zich met mijn zaken bezighoudt. Ja, dan hou ik me ook verder van die van een ander. En dat klinkt heel nobel op het eerste gehoor. Iedereen vrijlaten, dat klinkt goed, toch? En toch is dat maar de vraag, meiden. Het evangelie roept ons nergens op om langs elkaar heen te leven. Om op onszelf te blijven. We zijn bedoeld als onze broeders hoeder. God heeft ons aan elkaar gegeven. En niet om elkaar de afgrond in te laten lopen. Maar wel om je vriendin voor die aankomende tram weg te trekken als ze in gedachten loopt. Of om je kleine kinderen bij de frituurpan weg te halen. Of om je neefje te waarschuwen tegen overmatig drankgebruik. Of tegen een vriend te zeggen die erover denkt om een punt achter zijn huwelijk te zetten. Nou, kom op, denk er nog eens over na. Probeer het nog eens en denk eens aan je kinderen. Als dat de bedoeling is, en dat kan geen verrassing voor u zijn, dan voelt u toch wel aan dat het nooit zo kan zijn dat onder ons iemand zegt van, nou, ik bemoei me niet met jou en jij niet met mij en we leven allebei onze eigen levens. Maar als we elkaar willen helpen, dan moeten we wel in de eerste plaats weten hoe we er zelf voor staan. Kortom, je mag kritiek hebben op dingen die niet goed zijn. En je kunt zeker iets zeggen over het foute gedrag van die ander. Maar wel wetend van je eigen fouten en gebreken. En echte zelfkennis doe je pas op als je volgeling van Jezus wordt. Want dicht bij hem zie je waar het op aankomt. Dicht bij hem gaan je ogen open voor wat echt belangrijk is. Dicht bij hem is het licht en dan vallen je eigen schaduwkanten opeens op. En als je Jezus leven ziet en zijn woorden elke dag of elke week indringt, dan ga je het opeens met andere ogen bekijken. Dan ontstaat iets van zondebesef. En dan niet als een saai, oud of achterhaald begrip, maar als iets levens in je eigen leven. Je krijgt door dat je zo vaak zelf je doel mist. Dat je zo vaak niet het goede doet, maar het kwade. Of gewoon kiest voor het korte termijn plezier in plaats van wat hij van je vraagt. Dus dicht bij hem leer je langzamerhand om ook je eigen hart niet altijd maar te vertrouwen en te overschreeuwen. Of ook aan alles toe te geven. En je leert ook dat het niet altijd goed is als het goed voelt. Dicht bij hem zien we, als het goed is, zien we scherp ons eigen leven. En we zien als we goed kijken een hele berg splinters. Zoveel splinters naast elkaar en door elkaar en zo dicht tegen elkaar aan, dat het wel een balk lijkt. En als het goed is, schrikken we daarvan en willen we daar wat ook mee doen. En dan nemen we ons voor om meer te leven zoals God het wil. En dan bidden we ook of God ons wil vergeven. En als we hem ook maar een beetje kennen, dan weten we dat hij niks liever doet dan dat. dan weten we dat God het goede met ons voor heeft en dat Hij tot ons nadert als wij tot Hem naderen. En dat mogen we weten omdat er 2000 jaar geleden een hele ruwe balk werd opgericht op een heuvel vlakbij Jeruzalem. En daar werd een man op gehangen, omdat ze toen niet konden hebben zoveel eerlijkheid, zoveel goedheid en zoveel genade. Zo'n mens uit één stuk. Zo'n God die heel dichtbij kwam. Dat was gewoon niet te verdragen. Als je bij hem in de buurt kwam, dan voelde je wel aan dat je niks kon verbergen. Hij keek dwars door je heen. En al je schaduwkanten kwamen naar buiten. Voor het oog van iedereen. En toen de leiders je gingen opjutten om mee te doen en om te schreeuwen om zijn kruisiging, ja, toen dacht je, ja, dat is misschien maar het beste, want ja, die Jezus die leek eerst wel zo'n goede leermeester, maar het leidt alleen maar tot onrust en tot het omgooien van hoe we het gewend zijn. En met hem in de buurt kan ik nooit eens de boel naar mijn eigen hand zetten. En ook jij riep toen mee in de menigte, kruisigt hem. Of zou het met u en mij anders zijn vergaan? Wat denkt u? Zouden wij nou bij die goede uitzonderingen hebben gehoord? Of zouden we ons hebben gevoegd bij de massa? Wij zijn gezegende mensen, gemeente. Het is Gods onbegrijpelijke plan geweest om door die kruisiging aan die balk, om door dat vervloekte hout voor ons de genade te bewerken. De Vader was los van de Zoon op dat moment. En als we Jezus vertrouwen, als we Hem ons vertrouwen durven te geven, dan hoeven we nooit meer zonder Hem te zijn. Nooit zonder de Zoon en nooit meer zonder de eeuwige Vader. Die genade is er, ondanks al ons falen, ondanks al onze splinters. Ik hoop dat dat tot ieder van ons is doorgedrongen in ons leven. Dat we leven van de genade. Dat we leven van zijn barmhartigheid. Als dat zo is, dan voelt u wel aan ergens, gemeente, dat alles uitmaakt in je verhouding tot je broeder en zuster. Als je weet wat jou allemaal vergeven is en nog steeds vergeven wordt, dan doet dat iets met je oordeel over de ander. Als God jou wil vergeven en jou steeds weer op het rechte pad wil brengen, denk je dat dat met die ander niet zo zou gebeuren. Dan die ander toch ook. Het beïnvloedt, denk ik, de toon waarop je iets zegt. Niet zo luidruchtig. Niet als met een felle camera gericht op het leven van de ander en altijd maar zien wat er niet oké is. Maar in de eerste plaats eerlijk over jezelf. En niet te beroerd om iets te vertellen over je eigen fouten. Voordat je een ander ergens op aanspreekt. Niet die ander naar beneden duwen en wegzetten als een loser. Maar hem of haar onder vier ogen iets zeggen omdat je hem erbij wil hebben. Omdat je graag zou willen dat hij ook goed terecht kwam. Alleen om die reden. Ik stel voor, gemeente, omdat we daar nou eens praktisch proberen mee te beginnen deze week. Dat we onszelf eens controleren als we ergens een mening over hebben. Of iemand niet zien zitten. Maar gedrag of de keuzes. Laten we onszelf dan eens deze drie vragen stellen. Ten eerste, zou ik het nou zelf beter hebben gedaan in deze situatie? Dat is de tweede vraag. Helpen mijn gedachten en woorden die ander nou verder of niet? En de derde, heb ik God al gebeden om zijn hulp en bijstand en wijsheid voordat ik iets zeg? Dus zou ik het zelf nou beter hebben gedaan? Helpen mijn gedachten en mijn woorden nou die ander verder? Of helemaal niet? Of slaan ze dood en slaan ze neer? En heb ik al God gebeden? In de eerste vijf versen, van het stuk wat we gelezen hebben, dan komt dat vers 6. Dat voelt een beetje als een vreemde eend in de bijt. Er staat: geef het heilige niet aan de honden en werp uw palen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. We hebben net stilgestaan bij ons oordeel over anderen. En hoe we er soms naast kunnen zitten. Als we onszelf buiten beschouwing laten. En vooral als we Gods liefde en genade buiten beschouwing laten. En nu dat vreemde vers, dat wij onze parels niet voor honden en varkens moeten gooien. Ik las deze week een bijzondere verklaring die ik u niet wil onthouden. Het is een ongebruikelijke. En er zijn misschien ook andere verklaringen in omloop. Dat wel, maar toch. Parels, wat zijn dat nou eigenlijk? Ik heb ze op internet zitten kijken. Daar kun je het heel erg hals op vinden. Dus ik zag daar staan hoe die dingen nou tot stand komen. Hoe die dingen nou gevormd worden. Oesters in de zee. Die hebben een reactie tegen het binnendringen van vreemde elementen. Dus als er een zandkorrel door een kier in die oester naar binnen komt. En in de binnenkant is zacht en een soort parelmoer. Dan ontstaat daar een reactie dat er een laagje om dat vreemde element komt. Om dat geen schade te laten veroorzaken. Een laagje om die vreemde indringer. En dat gaat door, die laagjes gaan door. En op een zeker moment heb je de binnenkant van de oester, waar een vorm van parelmoer zit, is een kleine uitstulping, een ronde uitstulping om die vreemde indringer heen. En dat vinden wij mooi, want dat is een parel. Dus eigenlijk is het een soort verdedigingsmechanisme, een beschermingsmechanisme. Zo zijn parels, zo ontstaan parels. En iets gelijkluidends, zei deze verklaring, gebeurt er eigenlijk ook in ons eigen leven. We kennen allemaal onze eigen problemen en onze eigen zwakheden. En ook negatieve invloeden die ons van buitenaf bedreigen of beïnvloeden. Of zelfs ons leven binnendringen en schade doen. En soms vindt iets zijn oorsprong al in een vroege jeugd. Vaak worden daar ervaringen ingeprent die ons hele leven van invloed zullen zijn. En opeens en onverwacht, jaren later kun je daar weer mee geconfronteerd worden. Met de situatie net zoals je toen meemaakte. En opeens voel je weer alsof je een kind bent en reageer je ook weer net als toen. Maar ook nu, hier en nu, met nieuwe onverwachte verliezen. Of een plotselinge schok, waar je maar niet bovenop lijkt te komen. Ieder van ons krijgt zo zijn portie in het leven. En het vormt je. En het verandert je. En je rijpt in het leven. En God houdt het niet allemaal bij ons weg. En hij laat er naar onze zin waarschijnlijk nog veel te veel binnendringen in ons leven. In die schelp die wij zijn. Maar hij is wel in staat om zijn liefde en zijn trouw en zijn genade daaromheen te weven. En om die indringer vast te zetten. En hij vormt in ons leven parels van bescherming. Hij laat ons onszelf blijven. En die invloeden in ons leven, die negatieve invloeden, daar kan hij iets moois van maken. Iets dat ons leven verrijkt. Het zijn daarmee eigenlijk symbolen van onze eigen kwetsbaarheid. Als mensen. Maar tegelijk een teken dat God iets moois kan maken van onze zwakheid. Ja, en die honden en die varkens, wie zijn dat dan? Nou, dat zijn degenen die dat niet op waarde weten te schatten. Zo voelen ze wel duidelijk. Dat zijn mensen die zeggen, nou, zo hoor jij je te gedragen. Als je een christen bent. En ik verwacht dit en dat van je. En als je het zo doet, is het niet oké. Pas je aan de rest. Mensen die je regels opleggen die niet van God komen. En honden zijn stemmen die tegen je zeggen, als je geaccepteerd wil worden door deze groep, als roedel, dan moet je precies doen wat anderen doen. Anders gaan mensen over je praten en dat wil je niet, toch? En die varkens, die hebben maar één ding voor ogen. Kan ik het opeten? Is het goed voor mijn buik? En zo niet, dan is het niks waard. Weg ermee. Dus toon geen zwakheid. En toon geen afhankelijkheid. En toon ook geen tranen. Laat niet zien dat je iets niet kan. Of ergens je hele leven al moeite mee hebt. Want als je dat laat zien, ja, dan gaat een onbarmhartig oordeel over je leven. Beste mensen, we kunnen Jezus alleen maar volgen zoals we zijn. Zoals we echt zijn. Niet zoals andere mensen vinden dat we het moeten doen. En Piet, die heeft last van jaloezie. En dat is niet makkelijk voor zijn vrouw en voor zijn collega's. En Johan, die is bang dat hij alleen blijft in het leven. En Maya denkt altijd weer dat andere mensen haar dom vinden. En ze is het eigenlijk zelf ook gaan geloven. En Frans, die houdt van Kees. Maar die durft dat in de kerk liever niet te zeggen. En Vera, die heeft het er moeilijk mee dat ze nooit heeft ervaren wie God is in haar leven. En Joost, die heeft alles in het leven, maar die denkt vaak, ja, is dit het nou? En dan voelt hij zich ondankbaar en voelt hij zich schuldig. En zet uw leven maar ergens in dat rijtje erbij. Dus als Jezus zegt, geef het heilige niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen, dan roept hij ons op om ons niet helemaal aan andere mensen uit te leveren. We mogen best dingen voor onszelf houden. Als onze inschatting is dat die ander daar niet goed mee omgaat. Hier gaat het dus niet over het oordeel over anderen, maar over het oordeel over onszelf. Dus net zoals je zelf niet onbarmhartig mag oordelen over een ander, hoef je dat ook niet over jezelf te doen. Als je jouw zwakheden bespreekt en je moeite met mensen die dat vertrappen en die dat niet op waarde schatten, dan doe je jezelf onrecht. Dat hoeft niet. Lever je niet over aan die varkens die geen oog hebben voor parels. Als God barmhartig wil zijn over je leven en iets moois wil maken van jouw zwakheden, dan mag je hem daarin volgen. En natuurlijk schuurt het leven. Zo vaak gaat het niet zoals je had gewild. Door iemand anders, door een externe oorzaak of door gewoon foute keuzes die je zelf hebt gemaakt. Weet dan dat we een Vader in de hemel hebben die er voor ons is. Hij wil ons geven wat we verlangen. Hij wil ons het goede geven als we hem daarom bidden. Als je kind nou iets te eten vraagt, dan wil je als ouder dat toch geven? Nou, als je nu als een gewoon mens al zo in elkaar zit, zegt Jezus hier, hoeveel te meer de goede en de heilige God? En dan eindigt Jezus dit gedeelte met een hele royale oproep. Niet dat zuinige van dat Nederlandse spreekwoord waarin staat, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Want dat is negatief. En dan blijf je op jezelf. Maar Jezus is royaal en draait hem om. Hij zegt, vraag jezelf af wat jij nou wil dat anderen voor jou doen. En neem dan het initiatief en doe het zelf. Dus vraag je eens af wat je nou wil dat anderen voor jou zouden doen. En pak dat op en doe zo naar anderen. Dan krijgt het invloed op onze manier van oordelen over die ander. Dan kom je namelijk in beweging. En dan zoek je het goede en dan probeer je ook het goede te doen. En alleen dan worden onze eigen zwakke plekken parels. Omdat God ze kan gebruiken in zijn plan. Zegen ons de goede God in het leven met hem en met elkaar. Amen. We willen ons geloof belijden in de drie enige God. Daartoe lees ik u de geloofsbelijdenis voor. En aansluitend zingen we uit het Evangelische liedbundel, Machtig God, Sterke Rots. Voor zover mogelijk graag staande. En in ieder van u spreken met mij al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woorden, die heel praktisch zijn eigenlijk vandaag. Als u tegen ons zegt, begin maar bij jezelf en denk maar eens na over mijn genade voor jou. Heer, daar raken we nauwelijks over uitgedacht. En misschien is er zoveel om over na te denken dat we nauwelijks tijd hebben om ons druk te maken over de fouten van een ander. Dank u wel, Heer, dat u het ons genadig zegt. En dat u de deur openhoudt. En dat u ook tegen ons zegt, ik zie ook wel de parel in jouw leven. En het kunnen dingen zijn die niet oké zijn. Maar ik maak er iets moois van. En dank u wel, Heer, dat u ons ook die genade gunt om niet alles met iedereen te hoeven delen. En dat we mogen uitkijken naar barmhartige mensen om ons verhaal aan te doen. Wat u geeft ons aan elkaar, Heer, maak ons ook dan tot een barmhartige groep. Mensen die oog hebben voor de moeite van elkaar. En die weten van hun eigen positie ten opzichte van u. Dank u wel, Heer. Wilt u uit de woorden hetgeen halen wat niet was naar uw wil? Laat ons dat maar vergeten. En wilt u kracht geven aan de woorden die waren zoals u ze had bedoeld? Toegepast op het leven van ieder van ons, hoe verschillend we ook zijn. Dank voor uw woord, altijd weer. Hoe groot de groep ook is of hoe klein, wij zijn er. En daar danken we u voor. In Jezus' naam. Amen. Als slotlied zingen we gezang 432, 1, 2 en 3. Na de collecte, ja. Ja, er zijn weinig
bijeenkomst in christelijk verband waar toch geen collecte rondgaat, vroeg of laat. Ik zou kunnen denken, misschien kom ik er weer, maar toch ook vandaag hier nu niet. Zullen we bidden om Gods zegen? De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. En de Heere verheft zijn aangezicht over ons en Hij geeft ons vrede.
Amen. Nog niet.